Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Floris van den Berg en ik gaan in gesprek over esthetica. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Ja,
leuk dat je er weer bent.
Dankjewel.
Wat zou deze podcast zonder jou zijn? Fijn dat je er bent, hoop dat je er nog lang bent. Om maar te beginnen, wat is esthetica?
Esthetica is een vak in de filosofie. En in de filosofie zijn er dus veel vakken of vakgebieden, zoals ethiek, logica, wetenschap, filosofie, metafysica, wijsgerige antropologie. En ook esthetica. Esthetica, wat minder bekend, gaat over de vraag, wat is schoonheid? Of wat is kunst? Wat is mooi? Mm-hmm. En hoe weten we dat? En geldt het voor iedereen? Het heeft met ethiek een overeenkomst dat het over normatieve vragen gaat. Zoals ethiek gaat over de vraag, wat is goed? Mm-hmm. En esthetica gaat over de vraag, wat is schoonheid?
Wat zijn normatieve vragen?
Normatieve vragen zijn vragen die je niet wetenschappelijk kunt beantwoorden. Dat betekent dat je kan een schilderij kan je helemaal analyseren wat erop staat of wat voor verf het is, maar niet of het mooi is. Je kan niet met een of andere wetenschappelijke manier vaststellen of iets mooi is. Je kan wel, zeg maar, sociologisch vaststellen hoeveel procent van de mensen het mooi vindt. Mm-hmm. Of hoe dat verwijzigt door de tijd. Ja. Maar niet, is het nou mooi, ja of ja. Nee? En dat zit dus in het individu. En dat is het normatief. Maar de vraag is, kan je daar dan, heel veel mensen denken van, het is puur subjectief, kan je niks zinnig over zeggen? Mm-hmm. En esthetica zegt, hou eens even, daar is veel over te zeggen.
Oké, maar wat is de relevantie van esthetica?
Dat is een goede vraag, want esthetica in de handen van academische filosofen is een ramp. In die zin,
omdat die het wetenschappelijk willen benaderen of zo?
Nou, die schrijven er op zo'n manier over dat niemand het eigenlijk meer interessant vindt.
Oké.
Maar esthetica, of ik zou het toegepaste esthetica willen noemen, gaat over de vraag, hoe zou je de beleving van de wereld mooier kunnen maken voor jezelf? Intenser, breder.
Ja.
Dus je kan, zeg maar, je kan oppervlakkig leven. Of je kan kijken, kan ik dat verdiepen? Mm-hmm. En een van de dingen die het is verdiepen is kijken, wat zijn nou de dingen die schoon zijn en waarom dan? Mm-hmm. En hoe ga ik me daar bijvoorbeeld meer mee omringen? En dat betekent dus dat als je dus meer kennis hebt van dingen, dat je er ook een diepere beleving van krijgt.
Ja.
En dat je daar dus meer een diepere manier leeft. Ik zou zeggen, kijk, het leven is zinloos en absurd vanuit de point of view of the universe. Mm-hmm. Maar je leven is wat je er zelf van maakt. En een van de dingen die ertoe doen is hoe je je leven beleeft. En dat is eigenlijk esthetica. Hoe dus, beleef je de schoonheid van de wereld?
Dus je zegt, je zou je kunnen verdiepen in esthetica om een diepere laag uit je eigen leven te kunnen halen. Begrijp
ja,
ik
precies.
Dat goed?
Ja. Dus, en dan moet je dus verhouden, welke dingen zijn schoon en waarom dan? Is dat bijvoorbeeld, en een van de grote dingen is, zit schoonheid bijvoorbeeld in de natuur? Antwoord ja. Maar ook in, mensen denken vaak, als je aan schoonheid gaat, zien ze een beeld of een schilderij. Denk aan de Michelangelo, de David van Michelangelo bijvoorbeeld. Die vindt bijna iedereen mooi. Terecht. Maar dat je daarmee kan denken van, hoe kan ik nou leven? Dat ik probeer om steeds iets dieper te gaan en mooier te gaan. Want die kan die cirkels van wat je mooi vindt ook groter maken. Mm-hmm. Je kan elke avond de tv aanzetten en wachten. En misschien dat er soms iets moois tussen zit. Ja. Maar je kan ook denken van ja, misschien kan ik mijn leven verdiepen als ik eens naar een concert ga, naar een museum ga, een boek lees. En dan wat voor boek? Of poëzie lees of zelf muziek maak. Dat al dit soort dingen gaat over esthetica. Of toegepaste esthetica.
Maar om die cirkel te vergroten moet je nieuwe dingen proberen.
Ja, toch? En dan is de vraag, welke nieuwe dingen? Ja. En dan is natuurlijk weer de vraag, want je kan van alles proberen. Maar esthetica gaat over de andere vraag. Welke dingen zijn dan echt, welke dingen doen ertoe? Welke dingen kunnen wat in jou teweeg brengen? En bijvoorbeeld, een van de interessante dingen van esthetica, wij denken vaak dat in de dichotomie mooi, lelijk. Iets is mooi en iets is lelijk. Maar gek genoeg is dat niet voldoende, want soms zijn dingen lelijk misschien wel, maar toch interessant. Of Ja, en dan is het interessant om daarover na te denken. Bijvoorbeeld heel veel moderne kunst is misschien niet mooi, maar wel buitengewoon interessant.
Afgrijzelijk.
Ja, oké, maar dan wil niet zeggen dat het niet interessant is op een of andere manier. En als je alleen maar denkt in mooi of lelijk, ja, dan doe je dus zelf eigenlijk tekort, denk ik.
Maar wat ik interessant vind is, want die esthetica, die is, nee, je zei dat zelf al, wat schoon is of mooi is, is iets subjectiefs. Maar in hoeverre is die esthetica subjectief?
Ja, dat is natuurlijk al. Kijk, dan kom je op de vraag wat filosofen ervan gezegd hebben. Mm-hmm. En het beroemde antwoord is ook van Kant. Zegt, de Kant gaat over de mooi is voor hem, wat hij noemt de sublieme ervaring, dat je een geniet van ofwel kunst of natuur, zonder dat je er iets mee moet.
Ja.
Dat je er helemaal niks instrumenteels mee moet. Want dan kijk, zeg ik vind dit biertje mooi, maar ja, waarom is het mooi? Omdat ik het lekker vind, zeg maar. Dus ik wil er wat mee. Maar als ik naar zo'n schilderij kijk en ik wil er verder helemaal niks mee, dus gewoon pure, alleen maar een gevoel in mezelf.
Ja.
Dat is volgens hem wat het mooiste is. Terwijl ik zou zeggen, ja, esthetica is ook wat je drinkt, hoe je daarover nadenkt, over dat je probeert. Maar dat is heel, ik ben heel bazaal.
Ja, dus het is ook waarom, als jij in een museum loopt, waarom spreekt dat ene schilderij je aan en die andere niet?
Precies, maar dan is het grappige, dat wat jou aanspreekt is weer afhankelijk van wat jij weet van kunstgeschiedenis en wat jij weet van andere schilderijen.
Ja.
Dus dat kan ook wijzigen. En als je dus, heb je dus enige opstap voor nodig, en daar heb je dus eigenlijk, dat noem je dan Bildung of het onderwijs in kunstvorming, dat je dat kan aanleren. En als je dat over dat drempeltje heen geholpen wordt, en dat zou je hopen dat dat iedereen dat krijgt, dan gaat dus die wereld van je open die veel makkelijker is. En dat noem je wel eens high culture en low culture. Het verschil daartussen is dat low culture voor iedereen toegankelijk is. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dat weet iedereen. Ik bedoel, automatisch. Dan ga je auto, waar de massa op afgaat, hoef je niet voor op les geweest. Iedereen gaat naar de Efteling.
Ja.
Prima. Maar, en er is ook niks tegen, denk ik. Maar niet iedereen gaat naar het Stedelijk Museum. Mm-hmm. Nou, dat hoeft ook niet. Maar je wil iedereen de mogelijkheid geven dat dat er wel is. En daar heb je dus net dat stukje onderwijs voor nodig, dat je dat dan kan doen.
Maar en misschien is ook wel interessant dat je hoeft ook helemaal niet per se heel gespecialiseerd te zijn in een bepaalde kunst om wel te kunnen genieten van iets van die kunst. En misschien hoe meer je van die kunst leert, dan verandert misschien ook je voorkeur. Ja. Dat hoeft misschien niet eens per se beter te zijn, of hè, maar dat is anders. Maar dat vond ik interessant. Ik was ook ter voorbereiding van deze podcast was ik aan het denken van, ik maakte een mentale wandeling door de Kapolitijnse musea in Rome.
Kapitolse musea.
Kapitolse musea is het in Rome. En als ik het me goed herinner, daar hangt een Tintoretto. Kende de man vroeger niet, maar dan ga je er later in verdiepen. Magdalena Penitente. Prachtige schilderij. En van al die dingen, ik weet nog, er was ook een schilderij, nou dat was volgens mij zo hoog als deze zaal, echt immens. Ja. Van al die dingen was er een klein schilderijtje. Nou, zo klein was hij ook niet, maar hij was redelijk klein vergeleken met de rest. En die had mijn aandacht. En dan ga je nadenken, en wat is het dan in dat schilderij waarom je daar zo lang naar blijft kijken?
Maar dat is al mooi dat je dat hebt. Als, dat noem je zeg maar museum focus. Als je, stel dat je naar een museum gaat en je bent niet zo heel bekend met kunstgeschiedenis. Mm-hmm. Dat je eigenlijk denkt van, oké, ik ga naar het museum. Ik neem één schilderij wat mij aanspreekt en daar ga ik naar kijken. Mm-hmm. En de rest laat je eigenlijk allemaal weg. En dat je terugkomt en je denkt, ik ben dat ene schilderij, dat ken ik en dat vond ik mooi, klaar. Oh, en de volgende keer ga je naar een museum, doe je dat ook. Eén ding uitzoeken. Want als je naar het Louvre gaat en je weet, dan gaat het als allemaal langs je heen.
Ja.
Dus dat is ook een die. Maar dat kan je bijvoorbeeld, dat is zeg maar, hoe ga je met esthetica om? En dat je van jezelf dat aandacht geeft. Je zegt, aandacht is belangrijk.
Ja.
En in bredere zin is esthetica de aandacht die je geeft, mentaal en fysiek, aan de schoonheidsdimensie van het leven.
Maar dat is heel interessant, want ik heb daar heel lang doorheen gelopen, door die musea. En je bekijkt alles en je bent verwonderd en je leest het. Soms lees je natuurlijk over een schilder, soms lees je de achtergrond van een schilderij of de tijdsgeest. En dan toch, hoe komt het dan dat dat ene jou zo raakt? En dat is natuurlijk fascinerend.
Ja, maar dan heb je dan verschillende dingen voor. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Het kan iets heel persoonlijks zijn, dat het, maar het kan ook iets zijn dat heel veel mensen raakt. Zo de Mona Lisa van Da Vinci, dat raakt veel mensen. Ja, ook weer op een gegeven moment dan willen mensen het gewoon gezien hebben. Maar
ja,
je hebt dingen, de David van Michelangelo, die vindt bijna iedereen mooi. Dus je hebt dingen dus die blijkbaar appelleren aan iets wat aangeboren is, dat we eigenlijk allemaal mooi vinden.
Ja,
dat is natuurlijk, en als je dat kan maken als kunstenaar, is dat natuurlijk geweldig. Maar daarnaast, kijk, ja, dus dat zeg maar de grote kunst.
Ja.
Maar die kleine kunst, dat iets is wat jou persoonlijk aanspreekt. En misschien dat de andere mensen om je heen zeggen, wat is dat nou?
Ja.
Maar dat je er open voor bent en ruimte voor geeft, dat is heel belangrijk, denk ik. Om zinvol te leven, denk ik dat de esthetische dimensie van het leven enorm belangrijk is. Zodat hij dus wel wat meer aandacht kan krijgen.
Ben jij recentelijk in het Van Gogh Museum geweest?
Niet recentelijk, nee.
Je hebt Pikachu met de grijze vilthoed niet gezien.
Nee, daar heb ik dat goed dat je daarover vraagt. Dat is dus een vorm van low culture met high culture vermengen. En kijk, als je in de high culture staat, dan veroordeel je dat. Denk je van, ja, waarom doe ik dat? Maar waarom is dat? Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook meedenken. Dat zijn mensen die anders niet naar een museum gaan, nu wel.
Mm-hmm.
En die dan misschien...
Misschien leren ze er wat van.
Dus ik ben daar wel wat pragmatisch over, maar het is niet mijn persoonlijke... Ik heb het niet nodig om daar over de streep voor getrokken te worden.
Nee, dat zeker niet. Maar, en dat kan ik wel benadrukken, want ik was bij toeval ik was met vrienden uit het buitenland en die wilden naar Van Gogh. Ik zei, dan kom ik met je mee. En die tentoonstelling, en voor de mensen die het niet weten, gaat over Pokémon. Die hadden, dat heeft een kinderserie, die heeft een soort van Van Gogh-lijn gehad. Dus allemaal bekende schilderijen een beetje veranderd naar aanleiding van die serie. En ik was daar toevallig. Ik was ook vergeten dat die lijn daar hing. En wat ik fascinerend vond was, je had de aardappeleters. Dat hangt daar. Je hebt een aantal hele bekende Van Gogh schilderijen, de zonnebloemen. Mm. Dan stond daar bij de meest bekende schilderijen van Van Gogh stonden 6 mensen.
Yeah.
Dus moest je heel even wachten. Voor Pikachu stond een rij van, ik denk, een half uur om dat schilderij te kunnen bewonderen. Fascinerend. Aan de andere kant, het is ook wel weer komisch, want het heeft ook iets... Ik moest lachen. Ik ben naast die rij. Ik ben niet in de rij gaan staan om een fotootje ervan te maken. Maar op een gegeven moment, ik ben er even naast gaan staan. En dan kun je, zonder dat je hoeft te wachten, kun je eventjes kijken naar dat schilderij. Ik moest er wel om lachen. Ik dacht, het doet niet wat Van Gogh ermee bedoelde. Maar het heeft weer een hele andere iets wat zo'n... Wat zoiets toevoegt.
Ja.
Dus het is interessant, vind ik, om te kijken. Oké, daar wordt dus ook mee gespeeld.
Ja.
Oké, dan kunstfilosofie. Wat is het verschil met esthetica en kunstfilosofie?
Ja, kunstfilosofie gaat over, is eigenlijk een deel van esthetica. Want esthetica gaat bijvoorbeeld over wat schoonheid in de natuur is.
Ja.
En kunstfilosofie gaat over wat is schoonheid in de kunst. Of wat wil de maker ermee zeggen. Of heeft kunst ook een ethische dimensie, ja of nee? En wat is die ethische dimensie ervan? Dus dat is specifiek esthetica toegepast op kunst.
Ja.
En dat is eigenlijk de hoofdmoot van de esthetica gaat over kunst.
Mm-hmm.
Maar ik benadruk ook de esthetica, omdat ik dat een versmalling vind. Want de natuurbeleving en de schoonheid in de natuur is enorm belangrijk. En ook een beetje vergeten of ondergeschoven in deze stedelijke moderniteit, dat ik denk dat daar wel meer aandacht voor kan.
Maar wat is het verschil tussen de schoonheid in de natuur en de schoonheid in de cultuur of kunst?
Nou, de ene is ontstaan, de schoonheid in de natuur, dus zonder menselijke inmenging. Ja, je hebt tussenvorm, een park is een tussenvorm ervan. Maar en in kunst is door mensen gemaakt.
Ja.
Maar allebei kunnen ze schoon zijn. En dat is het grote verschil.
Wat raakt jou meer? Die kunst in die natuur, of de schoonheid in de natuur, of de schoonheid in de cultuur?
Ik zou niet willen kiezen, zeg maar. Ik besteed mijn tijd ook in allebei, zeg maar. Dus de ene dag in een museum in een grote stad, en in de andere dag wandelen door het landschap, of wat er nog van overig gebleven is. Maar ik moet wel zeggen dat ik meer van de, ik denk helaas meer van de cultuur weet dan van natuur.
Oké, maar je zei heel voorzichtig helaas tussendoor.
Ja.
Wat is er jammer aan?
Nou ja, ik merk ook natuurlijk dat hoe we opgegroeid zijn, dat het meer moeite is om naar het bos te gaan dan naar een stad te gaan. Zeg maar, alle treinen gaan naar het midden van Amsterdam.
Ja.
En dan gaat...
Er is geen trein die in een bos stopt.
Nee, als je een trein naar de Veluwe gaat, dat kan wel. Maar het is net een stapje moeilijker om naar de, naar de natuur te gaan dan naar de stad. Maar ik doe het wel, ja.
Welke kunst vind jij mooi? Wat raakt jou?
Ja, er is veel wat mij raakt. En ik probeer ook bewust daar open voor te zijn. Zoals, ik heb een boek geschreven over theaterfilosofie. Denk in het donker. Hebben we hier ook een podcast over gemaakt. Dus theater, literatuur, enorm veel. Muziek ook, beeldende kunst, architectuur, landschapskunst. Ja, noem maar op eigenlijk.
Van alles.
Van alles, ja. Maar een van de dingen die me weinig raakt is mode bijvoorbeeld.
Ja, ja, dat hebben sommige mensen misschien wel.
Ja, precies. Ja.
En ja, ik moet jou als muzikant natuurlijk vragen. Ja, wat voor muziek raakt jou?
Ja, weet je, dat grappig om daarover te zeggen. Ik ben ook een beetje bang voor muziek. Mm-hmm. En dat komt omdat muziek me soms heel erg raakt. En ik raak daar een beetje uit ook balans van. Het raakt me heel erg. Dus de stemming van muziek kan me heel erg raken. Dus ik ben heel voorzichtig met muziek luisteren in mijn eigen thuis. Dus juist omdat het zo mooi is, dat ik er eigenlijk een beetje bang voor ben.
Oh, ja.
En dat ik aan de andere kant heel veel muziek heb die ik absoluut niet mooi vind, de muzak, zodat ik daar ook heel erg aan erger. Dus ik ben een beetje bang voor muziek. Maar de muziek waar ik dan zelf naar luister, veel de afgelopen jaren. Ik heb zelf piano geprobeerd te spelen op zo'n manier dat ik zelf weet dat ik dat niet kan. Maar daardoor wel de piano als instrument enorm waardeer. En dan eigenlijk met name de hedendaagse klassieke pianomuziek. Dus dat noemen we minimalist pianomuziek. Mm-hmm. Die eigenlijk al bij Satie begon. Heb ook beroemde Nederlandse muzikanten. Joep Beving bijvoorbeeld. Is een van... Ja, en Ludovici en nou die... een andere, Jan Tiersen, ja.
Ja, oh ja, ja. Oké, interessant. En in hoeverre heb je zelf geprobeerd om die cirkel op muziekgebied dan te vergroten?
Ja, dat is wel grappig. Ik elk jaar, ik heb met studenten een beelddoengroepje. En dat betekent dat we uit die studenten, en ik doe mee, uit onze eigen bubbel komen. En een van de opdrachten is dat we 1 of 3 muziekstukken indienen. En dan luisteren, dan maak ik dan een playlist van. En dus iedereen doet 3 dingen. Dus elk jaar lang luister ik ook naar stukken die studenten inbrengen. En dat kan van Finse muziek zijn tot Koreaans, klassiek tot hip-hop.
Dus in die zin,
die ken ik dan nog wel. Ik kom niet helemaal uit. Maar ik bedoel, dus dat is wel wat mijn horizon verbreedt.
Ja. Ja. Ja, want dat merk ik ook bij mezelf. Want ik ben heel erg opgegroeid met muziek. Niet met maken hoor, maar wel met luisteren. En ik weet dat jij me ooit wel eens vertelt dat je het ook wel fijn vindt als er geen muziek is. Gewoon inderdaad, hè? Als je ergens loopt of even in de bus zit of in de trein.
Ja.
Juist rust, hè? En ik ben juist opgegroeid met... Ik vond altijd fijn, heel veel muziek. Mm-hmm. Altijd muziek luisteren. En dan merk je ook dat soort van... Maar dat is niet iets wat je geleidelijk doet omdat jij me nu 1 keer exposed tot een nieuwe muzieksoort. Maar stapje voor stapje groeien en leer je meer waarderen... En dat is best wel interessant.
Sommige mensen doen dat. Hè? Je hebt ook mensen die gewoon
natuurlijk.
De muziek die ze op hun 7e luisteren...
Ze nog steeds op hun 70e. En daar blijft het bij. Ja. Maar ik vind dat heel interessant om te zien hoe dat dan gaat. En je leert dan in 1 keer meer waarderen. En waarom? En ook muziek die je vroeger walgelijk vond, vind je in 1 keer wel mooi. Ja. Dus het is interessant.
Misschien is dat wel goed om uit te leggen wat beelding en esthetica met elkaar te maken hebben.
Ja.
Dus esthetica nogmaals gaat over de schoonheid in het leven en hoe je dat ervaart. En beelding gaat over je brede, met name culturele vorming. En die vorming kan je vergroten door kennis van esthetica. Bijvoorbeeld ook wat mensen moeite mee hebben als je om woorden te geven aan hun ervaring. Wat ze nou meegemaakt hebben als ze in een museum gelopen hebben, of als muziek gehoord hebben, of in een bos gewandeld hebben. En daar heb je dus vocabulaire bij nodig, begrippen, enige theorieën. En als je dat hebt, dan wordt het makkelijker.
Ja.
En dan, dus dat heeft een beetje een opstap nodig. Dat is zeg maar die high culture. Bij low culture heb je kan iedereen dat doen. En dat is ook, ik heb ook geen bezwaar tegen, maar als je, er is nog meer in het leven dan dat. Mm-hmm. En daar heb je dus wel dat opstapje nodig. En dat is wat beelddoen kan doen. En het is, en ik hoop, zou hopen dat dat ook het idee is van kunstonderwijs op scholen.
Ja. Maar wat is dat primaire verschil tussen die high en die low culture?
Dat het low culture geen opstap nodig heeft. Dus dat iedereen kan naar Adele luisteren. Mm-hmm. Iedereen van, maakt niet uit van welk opleidingsniveau. Prima. Mm-hmm. Maar
is dat zo?
Nou, weet ik niet. Dat hoop. Nou, noemen ze muziek. Taylor Swift heeft, is dat is low culture. In die zin, ik bedoel dat niet genormatief, maar daar heb je geen opstap nodig, want daar kan iedereen naar luisteren.
Mm-hmm. Even voor de duidelijkheid, een opstap omdat je ermee in aanraking moet komen of omdat iedereen dat wel oké zou vinden?
Nee, dus je komt er makkelijk mee in aanraking komen en iedereen vindt het ook makkelijk.
Want dat tweede ben ik niet met je eens. Okay. Zowel bij Adele en Taylor Swift niet. Oh, ik ken genoeg mensen die zeggen Adele is kattengejank.
Okay, ja,
en Taylor Swift ook, ja, zoetsappig. Zeker het oude Taylor Swift was zoetsappig en het nieuwe is ook wel een specifieke stijl.
Maar ik vind het mooi als mensen daar dus een oordeel over. Dat is een esthetisch oordeel.
Ja. Ja,
dus
precies,
dan ben je al min of meer. Het gaat er ook om. Je moet niks. Maar er is heel veel. Er is heel veel moois op de wereld. Mm-hmm. Zoek voor jezelf wat jou kan verdiepen. En de verdieping zit niet in dat je iets vindt wat je heel mooi vindt en dat alleen maar luistert. Dat is eng, zeg ik. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen dat je een beetje breder.
Ja, ga blijft. Meer. Ja.
Ja, maar niet. Maar waar die balans dan precies zit, dat moet je zelf weten en aanvoelen.
Ja.
Maar het helpt dus als je enig vocabulaire hebt, dat als iemand zegt: waarom vind je Adele stom? Dat je, dat je daar iets over kan zeggen. Of waarom vind je dit mooi? Wat spreek jij erin aan?
Ja.
En als je alleen maar zegt mooi, niet mooi, stom, leuk. Dat is wel heel beperkt. Daar doe je zelf eigenlijk tekort mee.
Nee, dat snap ik. Maar ik vind vooral interessant, want dat verschil tussen die high en low culture. Ik weet niet of dat nou heel.
Ja, mensen vinden het heel. Toegankelijk en ontoegankelijk.
Ja. Ja. Ja.
Nee, nogmaals, de Efteling of een stedelijk museum.
Ja, precies. Nee, maar dat is
duidelijk.
Ik snap daar wel wat je bedoelt. Ja. Maar er zijn heel veel gevallen die misschien wel. Best moeilijk. Ik bijvoorbeeld Leonard Cohen ken je misschien wel.
Ja, natuurlijk.
Vind ik moeilijker te duiden, hoor. Want kijk, Leonard Cohen is zeker onder de mensen die, weet ik het, 40 plus zijn, best populair.
Ja.
De man is overleden, maar zeker jaren geleden was heel populair.
Zeker.
Is geroemd omwille van zijn teksten.
En
heel toegankelijk en stem. Maar ik denk dat als jongere mensen Leonard Cohen luisteren, denken ze vreselijk. Het geluid vooral. En de zware stem.
Ja.
Het is bijna alsof de man een slaapwekkend gedicht voorleest. Dat zullen sommige mensen zeggen. Ik ben Cohen pas veel later gaan waarderen door me daar een beetje in te verdiepen. Je zou kunnen zeggen, Cohen is low culture. Je kan, omdat hij hij is altijd heel toegankelijk geweest.
Maar dat kan
maar
dus
misschien is hij ook high culture.
Maar dat kan ook wijzigen door de tijd.
Door de tijdsgeest, dus, ja, ook dat.
Precies wat je zegt. De tijdgeest kan dat wijzen.
Ja, dat is interessant. Dus oké, dankjewel. Hoe kun je esthetica leren?
Nou, esthetica, dan is. Wat ik dus wil voorkomen, dat mensen. Stel dat je gaat nu een handboek. Denkt, oh, de leuke podcast. Ik ga nu een handboek esthetica pakken. Dan kan ik je de donder op zeggen dat je daar.
Dan word je niet heel gelukkig
verzand
van.
En dat je er niet gelukkig van wordt. Dat komt omdat. Ja, de academische beoefening van de filosofie in het algemeen en zeker de esthetica heeft de neiging om zich volledig in te graven in jargon. En dat is eigenlijk jammer. Dus eigenlijk moet je de toegepaste boeken. Ja, ik zou zeggen, begin niet met esthetica, maar met een omweg. Bijvoorbeeld leuke boeken over kunst. Wil Kombrich schrijft mooie boeken over kunst. Dat je daarmee begint en dan heel lang, als je het echt interesseert, dan langzaam kan je dan wel wat theorie doen. Maar ik zou ook. Ja.
Maar zo is het ook met die verbreding van je eigen. Met die verdieping in je leven, hè, zoals je dat noemt.
Ja.
Kijk, je moet niet gaan te verdiepen, denk ik, hè? Ik denk niet dat je moet verdiepen om te verdiepen.
Nee,
Want dat gaat niet werken. Dus je moet ook wel, denk ik zoeken naar. Dat je iets van een raak. Iets moet wel op een of andere manier je interesse hebben. En die interesse kan ook misschien ook wel negatief zijn. Maar je moet toch op een of andere manier.
Maar ook, dan ga ik nog even iets anders zeggen. Ook dat het belang van esthetica in het leven. Dat een van de dingen. Soms wordt de esthetische dimensie vergeet. Als je bijvoorbeeld, dan worden te veel alleen maar naar effectiviteit kijken of werkt iets en dat dingen niet meer mooi zijn. Een voorwerp mooi zijn. Er zijn heel veel dingen die heel erg lelijk zijn. En gek genoeg spreekt die lelijkheid mensen meer aan. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel tegenwoordig de stenen voortuinen, zeg maar, als een soort. Ja, dat is, blijkbaar is dat besmettelijk. Maar dat is, dat zou ik wel durven zeggen dat het objectief lelijk is. Maar terwijl heel veel mensen dat blijkbaar dus mooi vinden.
Of gewoon fijn.
Of fijn, of handig. Ja. Maar dan, dat, ja, denk daar eens. Terwijl ik denk dat als je iets meer gevormd zou zeggen. Ik weet dat het elitair klinkt.
Ja, ja.
Maar dat je dat niet zou doen.
Of 30 centimeter hoge tafelstatieven bij een podcast.
Ja, precies.
Misschien hadden ze 10 centimeter moeten zijn.
Maar waarom zitten wij in deze ruimte? Waarom zitten wij hier? Waarom doen wij moeite voor om in de balie te zitten? Omdat het een mooie omgeving is. Wij zitten in deze salon. Prachtige zaal. Het licht is mooi. En dat geeft een extra dimensie. Als wij hier in een of andere schuur hadden gezeten of met alleen maar beton.
Afstandszaaltje waarvan je denkt, wat gebeurt er hier allemaal in de avonduren?
Ja, precies. Dus wij doen moeite om die esthetische dimensie hier ook
toe te voegen aan deze podcast. Ja.
En dan kan je zeggen, is dat dan bijzaak of is het hoofdzaak? Maar ik denk dat als je de esthetische dimensie weglaat in je leven, dat je daar dan heel veel, dat is heel lelijk. Bijvoorbeeld, ja, in de DDR bijvoorbeeld, om af te noemen. Dat zijn mensen die die esthetica koesteren, maar die hebben toch heel veel moeite gedaan om echt dingen lelijk te maken. Je kan het nu dan weer met als grap vanuit dit perspectief zeggen, oh leuk, dat is wel zo mooi. Maar als je daar echt serieus in moet leven, zeg maar, in die lelijkheid, was het niet leuk meer.
Ja, ik heb een master gedaan op de VU. Als je dan dat is gewoon geïnspireerd door de DRR, toch?
Ja, de VU is een voorbeeld van dat je denkt van, wat kan er nou misgaan met esthetica? Dat je gebouwen niet maakt omdat ze mooi zijn, maar gewoon alleen maar functionaliteit is de enige dimensie. En dat maakt dus gebouw dat niemand mooi vindt.
Ja.
Dat is ook wel goed om even dan ook bijvoorbeeld naar campussen te kijken. Dus universitaire campussen. Kijk, als je die mooi maakt, zoals in Cambridge of in Oxford, dan gaan mensen, toeristen daarheen en die denken van wauw, pracht.
Laten we de Uithof even doorlezen.
Ja, en dan heb je de Uithof in Utrecht. Daar gaat een tram heen, maar die gaat alleen maar, daar gaan mensen uit als de universiteit dicht is. Gaat niemand die kant heen.
Ja.
Dus dat is een heel duur project. Maar het is, de schoonheid daarvan is, kijk, architecten gaan het goed praten, maar niemand, behalve de architecten, ziet niemand daar. Er komt niemand voor te plezier daar naartoe.
Nee.
En qua natuur ook niet. Het is gewoon één
studenten
bonk,
niet, docenten niet.
Eén bonk lelijkheid. Maar natuurlijk heel goed allemaal. En dus ook veel positieve dingen over zich wil niet. Maar de lelijkheid is de, is
via het hoogte. Te leren.
En dan is dat concept wat ik ga even, trouwens,
ik zwaai even naar jouw fans hier.
Leuk.
Die stonden voor het raam. Hartstikke leuk.
Nu ga ik dan een term gebruiken. Dat je denkt van jargon, wat kan helpen. De Engelse filosoof Roger Scruton, die de estheticus was. Die heeft een term bedacht, oikophilia. Oikos betekent huis en philia betekent houden van.
Ja.
En die zegt dat je die esthetische dimensie mee moet nemen in hoe je de openbare ruimte ontwerpt. Ja. Dat je je overal thuis moet voelen. Nou, hebben wij in ons Nederland, het landschap, we hebben bijvoorbeeld bedrijventerreinen.
Ja.
Nou, daar wil niemand dood liggen.
Absoluut niet.
We hebben de stallen, megastallen, of de boerenbedrijf, de akkers.
Ja.
Dit zijn allemaal lelijk. De lelijkheid is weg. Waar willen mensen wel gaan wonen? In de binnenstad.
De lelijkheid is er, sorry.
De lelijkheid is er.
Ja.
Phoenix-locaties zijn vast heel goed op allerlei functioneel, maar niemand wilde echt graag wonen, zeg
nee,
maar.
Nee, precies.
Dus die, en Scruton zegt, dus die oikophilia, dat je een plaats hebt waar je je thuis voelt, dus door de architectuur, door hoe het landschap ingericht, dat is belangrijk. Dus als je dus, mijn woorden, de esthetische dimensie geen aandacht besteedt, maak je dus plekken waar je je niet thuis voelt. En het lijkt er eigenlijk op dat Nederland in zijn geheel eigenlijk daar bezig is om niet een plek te maken waar je graag zou willen zijn. Ja, behalve hier binnen in Amsterdam en op de Veluwe, maar heel veel plekken wil je niet graag zijn.
Oké, ik wil even een klein sprongetje maken naar het buitenland en we gaan langzaamaan tot een afronding komen. Je hebt Japanologie gestudeerd, je hebt in Japan gewoond, je hebt geschreven over Japanse esthetica. In hoeverre verschilt die Japanse esthetica nou van de Nederlandse of Europese?
Enorm. Dat is de reden wat ik aan Japan heb gehad, is dat ze daar een veel meer aandacht hebben voor de esthetica, voor de esthetische dimensie van het leven.
Okay.
Dat gebruiksvoorwerpen mooi zijn, dat dingen mooi afgewerkt zijn. En ze hebben daar ook heel veel begrippen voor. Ook die wij eigenlijk niet hebben. Dus ik heb me daar enorm mee verrijkt met die Japanse esthetica, die ook voor een deel onvergelijkbaar is. Je kan hem soms niet één op één vertalen. Nou, laat ik een van de dingen begrepen, dat bijvoorbeeld dat wij hebben dan vaak in Nederland een bos bloemen op tafel. Opa, bos bloemen op tafel, ja. In een vaas. In Japan heb je de ikebana, dat je dus bloem schikt.
Mm-hmm.
Maar bloem schikken is dus dat je volgens bepaalde esthetische principes een mooi bloemstuk maakt. En dat je weet, met een kijkje en dan maak je er een mooi kunstwerk van.
Ja.
En als je dan weer dat gezien hebt, en ik heb ook tijd ikebana gedaan. Mm-hmm. En je komt dan in Nederland en je ziet een vaas op tafel staan met die tulpen erin gepleurd.
Walgelijk. Dat. All right. Tot slot. Waarom hechten mensen waarde aan echt? Een echte Van Gogh is heel veel meer waard dan een replica. Terwijl die replica bijna... soms zijn ze amper van echt te onderscheiden.
Ja, dat zie je bijvoorbeeld dat als er bijvoorbeeld een Rembrandt zeg maar blijkt dan nep te zijn. Ja. Dan wordt hij naar het magazijn afgevoerd. Of ja. Terwijl die misschien... We hem allemaal daarvoor hartstikke mooi hadden gevonden. Ja. En dat is een van de raadsels van de esthetica. In Beverweert, dat is vlakbij Bunnik, waar ik woon. Daar woont een meestervervalser.
Ah.
Maar die vervalst dan... Maar die weten dat hij doet. Maar die kunnen heel moeilijk van echt te onderscheiden zijn.
Ja. En,
maar die werken, ja, die zijn wel, kost wel iets. Maar vergeleken met origineel, niks.
Wat zeg jij dan? Doe mij maar die Utrechtse Van Gogh of doe maar de echte.
Ja, nou, dat is eigenlijk zou je dus... Kijk, er zijn twee... Waar het misgaat, er zijn twee verschillende soorten criteria om het af te meten. Eén, is het objectief mooi, zeg maar. En dan is het eigenlijk het object. Zou een replica net zo mooi kunnen zijn? Maar het andere is het idee.
Ja.
En de idee is verbonden met de kunstenaar. Die heeft dat gemaakt.
Ja.
En heeft dat gemaakt. En dat telt dus.
Hij heeft dat gemaakt.
Dat idee heeft hij dus wat in zijn hoofd vertaald naar iets. Dus dat is het. En dat waarderen we. En dat is dat werk. En dan is een kopie is alleen maar... Ja, dat kan eigenlijk iedereen dus...
Maar je zou kunnen redeneren, maar die kopie is nog steeds datzelfde idee, toch? Ja, wat dat representeert.
Nou ja, maar de waardering van de mensen zit dus in dat idee. Dat waarderen we.
Ja, of is het dus dat dit hetgene is waar die kunstenaar zijn handen aan
precies,
heeft?
Precies, dat is wat
dat
hij...
Is misschien
maar kunnen dat op... Maar gek genoeg, dat is dan weer leuk dat ook kunstenaars die kunnen dus spelen daarmee. En een van de kunstenaars die dat deed was Andy Warhol. Met pop art, dat hij dus van kunstwerken maakte die hij er heel veel van maakte. Dus, en dan was het, wat is nou de echte? En dan maakte hij dus bijvoorbeeld van een echt schilderij, maakte hij daar een kunstwerk van, een heleboel, safe drukken. Ja, wat is dan echt? En dat is dus ook het interessante van, ja, je kan dit niet helemaal zwart-wit krijgen, maar het is wel ontzettend leuk om daar over na te denken en wat mee te doen.
Dat.
Maar ik heb liever bijvoorbeeld een echt schilderij van een onbekende kunstenaar dan een poster van Van Gogh aan de muur.
Ja, precies, ja.
Maar als iemand anders dat andersom denkt, dan moet hij het lekker zelf weten.
En nog liever hoop jij stiekem dat wat je aan de muur hebt hangen, dat toch een echte Van Gogh blijkt te zijn.
Ja, zeker. Nou, ik, ja.
Dat. Floris van den Berg, we gaan het hierbij laten. Dankjewel voor dit gesprek over esthetica. U als kijker en luisteraar, ik hoop dat u er iets van heeft opgestoken. Ga aan de slag. Kijk naar die beelden. Kijk naar hoe u uw cirkel kunt verdiepen als u dat wil. En als u dat niet wil, doet u dat toch lekker niet. Floris, dankjewel. En tot de volgende podcast.